Meneer Quintely, als ik het goed heb?
Ja, ja, juist, ja.
Ik heb uw achternaam juist uitgesproken.
Ja, ja.
Nu, u komt naar Antwerpen over een goede week en u komt ons onderhouden over Vladimir Iljitsch Ulyanov.
Ja, Nikolai Lenin, ja. Ja, wat zijn revolutionaire naam was, ja.
Zijn revolutionair, hoe krijgt men een revolutionaire naam?
Ja, ik denk dat dat een kwestie is van een beetje in de clandestiniteit te kunnen werken, hè. Ja, om direct aan te duiden, te kunnen aangeduid worden als degene die bepaalde stellingen verdedigt. Hè. En zo'n beetje, ja, voor de geheime politie, ja, een beetje minder bereikbaar te zijn, ja.
Ah, dus het was echt een schuilnaam?
Het was een schuilnaam, ja, juist, zoals je het beter uitdrukt.
Nu, u komt het over hem hebben in een reeks die heet Kopstukken Filosofie.
Juist, ja.
Dus het was ook een filosoof. Ik ken die mens als iemand uit de politiek.
Ja, het was een van de grote politieke filosofen van de 20e eeuw. Hè. Die een enorme invloed heeft gehad op de 20e eeuw en op Rusland en Oost-Europa, maar ook op de rest van de wereld. Hè. Gezien de sociaaldemocratie, maar haar eisen heeft qua sociale zekerheid heeft kunnen doordrukken, omdat nu eenmaal die dreiging van het communisme daar was. Maar Lenin is zelf beschouwd als in feite een belichaming van het Platoonse ideaal van de filosoof, politieke leider. Hè. Plato die gezegd heeft dat de beste staatsvorm die vorm is die geleid wordt door iemand die de juiste filosofische inzichten heeft. En Lenin werd dan als zodanig beschouwd. Dus hij past volgens mij zeer goed in een reeks kopstukken filosofie. Je kunt trouwens het politieke leven van de 20e eeuw niet grondig bespreken zonder op Lenin en zijn gedachten goed in te gaan.
Nu, ik heb een kort voorstukje gelezen van waar dat u het over gaat hebben.
Ja.
En daar kom ik de term voluntarisme tegen.
Ja.
Dat heeft niks met vrijwilligerswerk te maken?
Nee, nee, natuurlijk niet. Voluntarisme is een filosofische term waarbij men aanduidt dat de persoonlijke wil van de mens toch nog een zeer sterke invloed heeft en dat hij dus niet volstrekt gedetermineerd is. In het geval van Lenin is dat voluntarisme, gaat dat in tegen in feite het economisch determinisme zoals het door Karl Marx en Friedrich Engels naar voren is gebracht.
En die dus eigenlijk zeiden het loopt allemaal zoals het had moeten lopen en het kan niet anders lopen dan.
Die geloofden dat in de geschiedenis er een tendens aanwezig is dat het allemaal steeds beter zal worden en dat de motor van die tendens in feite de economische ontwikkeling is, de technologische ontwikkeling, de ontwikkeling van de productieapparaten. En dat dus voor Marx en Engels het zo was dat het kapitalisme een historisch noodzakelijke stap was naar de betere maatschappijvorm, naar het socialisme of het communisme. Lenin gaat daar tegenin met zijn voluntarisme, omdat hij meent dat het kapitalisme niet zomaar een goede bijdrage gaat leveren voor de betere maatschappijvorm. Hè. Lenin ziet in feite dat het kapitalisme in een verrottingsfase is en dus dat het geen noodzakelijke bijdrage meer levert voor de betere maatschappijvorm. Hè. Lenin kenmerkt de economische toestand als een financieel kapitalisme en niet als een soort kapitalisme dat de ontwikkeling van de productiekrachten tot noodzakelijk doel heeft.
Dus maar als er zo'n soort van afwisseling van systemen is, zijn dan de rottingsfasen ook niet noodzakelijk?
Ik heb het niet verstaan, mevrouw, excuseer.
Zijn de fasen waarin iets wegrot dan toch ook geen noodzakelijke stappen? Die zijn dan natuurlijk niet productief, maar
Maar voor Marx is het dus zo dat, dat kapitalisme in feite noodzakelijk is en voor Lenin zegt, ja, je moet in feite het nieuwe hoop stellen op dat kapitalisme. Dus ja, Er is natuurlijk al mogelijke verrotting die plaatsgrijpt, maar Lenin zag dat veel scherper dan Marx. Marx ziet natuurlijk ook de uitbuiting van de arbeidersklasse, maar ja, hij vindt die nu eenmaal noodzakelijk binnen dat historisch proces. Marx is nog te veel Hegeliaan en Lenin is dat niet meer. Lenin ziet...
Was er ook geen verschil in de visie van hoe Marx en Lenin een partij zagen? Dat Marx het eerder zegt als een propagandamiddel en Lenin het daar niet echt mee eens was?
Ja, voor Lenin heeft natuurlijk zeer strenge opvattingen over partijvorming. Hè. Voor hem was een partij zeker ten zeerste noodzakelijk, meer bepaald zo'n revolutionaire voorordepartij. Dus een partij die bestaat uit beroepsrevolutionairen die hun ganse leven wijden aan het realiseren van die revolutie. En ja, Marx heeft wel Manifest van de Communistische Partij geschreven en heeft wel zo dat de Eerste Internationale samengeroepen en zo verder, maar ja, zo zeer politiek organisatorisch was Marx niet. Alleen was dat noodzakelijk meer, hè, ja.
Want is dat niet een beetje ook de grote contradictie van Marx dan, dat hij de partij misschien wel beschouwt als een middel, maar dat hij er dan zelf de nodige belangrijkheid aan geeft door internationales bijeen te roepen en door manifesten te schrijven enzovoort?
Ja, maar Lenin heeft ook de derde internationale opgericht, hè, dus hij deed dat ook, ja. Ja, het grote verschil is ja, in de strengheid van die partijvorming en de noodzaak van die partijvorming. Trouwens, voor Lenin is dat maar een tijdelijke fase. Lenin mikt in feite op een soort democratische organisaties op de Sovjets, op de raden van arbeiders en van burgers en zo verder. En volgens hem moet de politieke macht, de soevereine macht, bij die Sovjets, bij die raden liggen.
Zo'n beetje het model uit het groene boekje van Gaddafi, als ik het goed begrijp.
Ja, ik ken dat groene boekje van Gaddafi tot mijn grote spijt niet, ja.
Het staat volledig online. Ik heb het net doorgenomen.
Ja, dus ik zou dat eens moeten lezen, ja.
Goed, ik wil het hierbij laten aangaan. Mijn mede-redactionist Louis heeft toch nog een vraag voor
u. Toch nog over dat laatste. Er is heel veel te doen geweest, ook nog rond het testament van Lenin. Maar een van die passages die ik mij eruit herinner, is dat, dat men ernaar moest streven om een raad op te richten met meer dan 100 inwoners en die dan allemaal representatief zouden zijn voor de Sovjetbevolking. Maar,
een G100 dan?
Ja, een G100 eigenlijk. Maar,
ja,
wat is hij daar eigenlijk van? Want ik vond het allemaal nogal vaag.
Ja, ik kan er ook niet veel meer over zeggen dan wat jij nu aanhaalt. Dus, nee. Ja.
Het is een idee dat nooit echt eenmaal is uitgewerkt. Dan.
Ik ken in feite de politiek-organisatorische geschriften van Lenin niet zo goed. Ik ken meer zijn imperialismeboek en Staat en Revolutie en zo. Maar ja, ik heb de hele Lenin niet gelezen. Ja. Ik ben geen superspecialist daarin.
Hè. Nee, u bent filosoof.
Voilà. Juist, ja.
En ik zag zelfs ergens milieufilosoof.
Ik heb mij met het groene gedachtegoed op een kritische manier bezig gehouden, ja. Maar ik ben daar dan gebotst met wat ik de rechtsfractie van de Groenen noem. Hè.
Ja, dat is nu even een heel ander zijspoor. Ja. Maar mijn mede-redactionist Joris had ook nog een vraag voor u.
Ja, zeker na Lenin is er toch het een en ander verkeerd gelopen in de Sovjet-Unie. En, ja. Ik ken de geschiedenis niet zo goed, maar er is toch wel een beetje een discussie rond was Lenin even slecht of zou die gelijkaardige dingen gedaan hebben als Stalin of niet? Of was het echt de decadentie en de waanzin van Stalin? Of zat het toch al ingebakken in wat Lenin eigenlijk voorstond?
Ik denk het niet, want Lenin heeft trouwens verwittigd tegen Stalin. Hè. Maar Lenin heeft ook bloed aan zijn handen, in die zin dat hij tegen de reactionairen die geweld gebruikten om zijn gepropageerde hervormingen tegen te houden, dat hij tegen die reactionairen ook geweld gebruikte. Ja. Dus in die zin. Maar elke revolutie heeft bloed aan zijn handen. Hè. Maar ik denk dat je een revolutie niet moet veroordelen omdat die gewelddadig is of dat die mensen terechtstelt. Ik denk dat je naar de inhoud van de revolutie moet kijken. Hè. Bijvoorbeeld Bart de Wever meent dat de idealen van de Franse revolutie, dus gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid, dat je die niet kan nastreven omdat nu eenmaal die Franse revolutie ook bloed aan de handen had. Ik vind dat dat, ja, ik vind dat een, van een schijnheiligheid en hypocrisie getuigen dat...
Dat is zoiets als... Hitler was vegetariër, dus alle vegetariërs...
Alleen, dat zal een klein iets concreter zijn. Er zijn, je hebt natuurlijk al die vervolgingen politiek gehad, maar er, is ook, er zijn ook heel veel mensen gestorven door de economische hervormingen. Hè. Het opleggen van de industrialisering en de landbouwhervormingen.
Ja.
Stond Lenin daar ook achter?
Lenin heeft die nieuwe economische politiek verdedigd, ja. En... Hij was misschien ietsje te veel Marxist, want Marx had nu bepleit dat dus die ontwikkeling van die productiekrachten noodzakelijk is. Hè, dat er een noodzakelijke voorwaarde is voor die opbouw van de betere maatschappij. En dus dat alle economische inspanningen moesten gericht worden op de ontwikkeling van de productiemiddel. Dat betekent ja, dat je dus uw middelen niet inzet voor het ontwikkelen van consumptiegoederen. En dat kan dus betekenen ellende voor de mensen. Ja. Ja. Mm-hmm. Dus ik denk dat Marx en Lenin zich daarin vergist hebben. Ja. Maar dat neemt niet weg dat hun kritiek op het kapitalisme nog blijft gelden. Hè. Dus enkel kritiek op een, op een inschatting van het kapitalisme. Dus dat als historisch noodzakelijke... ontwikkelingsfase.
Maar de oplossing die ze aandroegen heeft niet helemaal gepakt, zullen we maar zeggen.
Ja, juist, ja.
Goed, dus meer daarover maandag de 21ste zeker?
Ja, in Elkerk.
Ja.
Vanaf 2:30 tot 4:00, ja.
Ah ja, een namiddag.
Een namiddag, ja, ja, ja.
Okay. Ja. Het linkje komt op onze website tegelijk met dit gesprek. Bedankt, meneer Quintelier.
Was graag gedaan, mevrouw.
En nog een prettige
dag. Jij ook, ja.
Dag.